Amen. We lezen uit de NBV-vertaling. Streef ernaar in vrede te leven met allen. Leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Vers 15. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet, en dat niemand overspel pleegt of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd, kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om. U hebt niet zoals het volk destijds voor een laaiend en als verzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging, smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: ik sidder van angst. Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. U staat voor de gemeenschap van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. U staat voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. Voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Let op dat u hem, die spreekt, niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichten, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. Nog drie te gaan. Destijds deed zijn stem de aarde beven. Nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven. En met de aarde ook de hemel. Met dat nog eenmaal wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in wat? Dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. Amen. Tot hier. In Jezus' naam. Laten we even bidden voor onszelf en voor het woord. In de naam van Jezus. Vader, we danken u. We zijn samengekomen, Heer, op deze zondag, Heer, om te horen van uw woord, Heer, om u te dienen en u te prijzen, Heer, in aanbidding, Heer. Heer, we bidden dat het woord dat gepreekt wordt vruchtbare grond mag vinden, Heer, en zo vruchten teweeg brengt in onze levens. In Jezus' naam. Amen. Amen. De brief naar de Hebreeën is een meesterwerk. We weten niet wie het heeft geschreven, maar we weten in ieder geval wel wat erin staat. Was eigenlijk geen brief naar een volk, maar meer eigenlijk een preek. Het is geschreven naar Hebreeuwse christenen. Dat zijn christenen met een Joodse achtergrond. Hè? Dat zijn dus mensen die uit de Joodse geloof kwamen en die Jezus eigenlijk als Messias hebben aanvaard. Nu, zij hadden het niet zo makkelijk. Zij ondergingen heel veel vervolging. Je moet eens even nadenken dat als je Jood bent voor zoveel en zoveel jaren, en opeens kom je in een nieuwe religie, dat er dan wel wat tegenstand komt. De verleiding was dan ook groot om terug te keren naar hun vorig geloof, omdat er zoveel vervolging was. De verleiding was groot om terug te keren naar de elementen van de wet van Mozes, terug te keren naar de Joodse religie. En de schrijver van deze brief wil aan de hand van het Oude Testament bewijzen dat Jezus groter is dan de wet van Mozes. Hij is superieur aan de engelen. Hij is superieur aan Mozes zelf. Hij is groter dan de hoge priester. Hij is groter dan de offers die men moest brengen. Hij is groter dan het oude verbond, want hij heeft een nieuw verbond ingesteld. De schrijver bewijst het op verschillende manieren dat Jezus genoeg is. En hij staat boven alles en iedereen. Zijn werk aan het kruis is supreem. En het is compleet en volledig en het is genoeg voor onze redding. Er hoeft niets aan toegevoegd te worden en men hoeft niet terug te keren naar de alle elementen waarvan Jezus ze juist uit heeft bevrijd. We hoeven er niet naartoe terug te keren, want als we dat zouden doen, zegt hij, en waarschuwt hij ook elke keer, dan is het alsof we Christus opnieuw kruisigen. We hoeven niet terug te keren naar de offers, de beestoffers. We hoeven niet terug te keren naar de elementen van de wet van Mozes, want die dingen waren symboliek, waren schaduwen. Maar de realiteit is Christus en zijn geest die leeft in de gelovigen. We hoeven niet terug te keren naar een tempel. Amen, want wij zijn nu de tempel. Halleluja, van de Heilige Geest. Amen. We hoeven niet letterlijk olie op ons hoofd te kappen om gezalfd te zijn. Want het is de Heilige Geest die in ons is, die maakt dat we gezalfd zijn. Amen. Soms hoor je dat wel eens, hè? Dat mensen komen en willen een dubbele zalving krijgen van de Heilige Geest. Ze willen een dubbele portie van de Heilige Geest. Ze willen een speciaal zalving. Hè? Je hoort dat overal. Receive your special anointing. Hè? Ontvang uw speciale zalving om de jukken te breken. Ontvang een zalving voor dat te doen. Ontvang een zalving voor dat. Het is allemaal soorten zalving. Dat vind je nergens terug in de Bijbel. Waar komt dat concept eigenlijk vandaan? Dat komt uit de charismatische wereld. Een paar mensen hebben dat gepredikt. Er is een emotionele respons door geweest. Mensen zijn bevrijd en om de duur hebben ze dat doorgetrokken. Dat je een speciale zalving nodig hebt om dingen te verwezenlijken voor het koninkrijk. Maar mijn Bijbel zegt dat we gezalfd zijn door de Heilige Geest. Amen. Zalving betekent bent opzij gezet. U bent speciaal uitgeroepen voor een speciaal werk. Zoals in het Oude Testament dat ze olie kapte over iemand zijn hoofd. Dat betekent, ik heb u gekozen. Want de olie is symboliek voor de Heilige Geest. God heeft u uitgekozen. De Geest heeft u bekrachtigd om een werk te doen. Maar we leven niet meer met symbolieken. We leven niet meer met substanties. We leven in de realiteit van Christus die nu zijn Heilige Geest uitstort over mensen. En dat maakt dat ik gezalfd ben. Dus de schrijver zegt, je hoeft niet meer terug te keren naar die dinges. Want de realiteit is nu in Christus, u bent speciaal. U bent een koninklijk priesterschap. Amen. Je hoeft niet op zoek te gaan naar een dubbele portie, want hoe kan de Heilige Geest dubbel worden? De Heilige Geest is altijd dubbel. De Heilige Geest is altijd sterk. Maar het is ons denken dat het limiteert. Amen. Het is ons concept en onze perceptie. Van wat wij denken dat God is en wat wij denken dat Jezus kan doen in ons, dat de Heilige Geest limiteert in ons. Wil je de zalving van God voelen enzovoort, dan heb je een openbaring nodig, amen, van wie Hij is in u. En dat breekt, halleluja, alles los. Dank u, Vader. Christus kwam, halleluja, Hij vervulde, Hij overwon de wet, de zonde en de dood. En dit was niet zo simpel om te aanvaarden voor die Joodse christenen in die tijd. Helemaal niet. Uit traditie komen is nooit makkelijk. Uit traditie komen is nooit makkelijk. Je mag 60 jaar in de katholieke kerk zijn opgevoed. En dan kom je opeens uit in iets nieuws. En besef je van alles wat je ooit hebt geleerd. Is eigenlijk maar traditioneel religie en is eigenlijk vals. En dan is het niet zo makkelijk om daaruit te komen. En je draagt altijd dingen mee. Amen. Vanuit je verleden. Maar met God is alles mogelijk. Amen. Het enige dat je nodig hebt is een openbaring van zijn werk aan het kruis en zijn liefde voor jou en wat dat betekent voor ons. De schrijver in openbaring Hebreeën waarschuwt dan ook meermaals, ga niet terug naar je oude wegen. Hij waarschuwt, als je teruggaat, dan is het alsof je Jezus opnieuw zou kruisigen. En dan is het Gods lastering om hem weer zijn bloed te verspillen opnieuw en opnieuw. Jezus alleen is genoeg. Niet Jezus plus Mozes. Jezus alleen. Geen hybride geloof. Amen. Geen Jezus plus en die afgod en die en dat bijgeloof. Nee, Jezus alleen is genoeg. En dan komt hij aan het einde van zijn brief, waar we juist hebben gelezen. En dan komen er nog enkele aansporingen. Enkele aanmoedigingen. Die vandaag de dag nog steeds gelden. Voor mensen die het boodschap van het kruis horen. Maar sommigen zouden het graag mengelen met hun eigen traditie. Ze zouden het graag mengelen met de dingen die ze voorheen nog hebben geleerd. Jezus met Maria. Jezus met nog een medaillon. Jezus met nog een Sint-Tit. Jezus met nog een ambitie om wereldse zaken na te jagen en zo verder. Maar Jezus alleen is voldoende, mijn broeders en zusters. Want Jezus duldt geen andere God. Hij duldt geen andere afgod. Hij duldt geen andere redder naast zich. Zelfs niet je eigen redding of je eigen rechtvaardigheid. Zijn offer is het enigste dat plezierig is in de ogen van de Heer. En als we onszelf daarop beroemen, worden wij heilig en rechtvaardig geacht in zijn ogen. Amen. Halleluja. Daarmee dat hij zegt in het begin, streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Amen. Wat wil dat zeggen? We zullen de Heer niet zien. Er zijn verschillende interpretaties mogelijk van deze vers. En de ene zegt, we zullen de Heer niet zien. Als je niet leeft in zijn genade en in zijn heiligheid, zal je de Heer niet zien in werken in je leven. Amen. Je zal het niet zien. Je zal niet zijn koninkrijk op deze aarde zien. Ah ja, want we leven niet in hetgeen dat hij ons heeft gegeven. Snap je wat ik wil zeggen? Anderen gaan verder en zeggen van je zal hem niet zien in het hiernamaals. Anderen zeggen dat de Heer niet zal gezien worden doorheen u. Als je geen heilig leven hebt. Snap je wat ik wil zeggen? Dat andere mensen de Heer niet gaan zien. Dat is waar. Amen. Het is wanneer we niet in vrede leven met elkander en je staat bekend als een persoon die steeds maar strijd levert en altijd het laatste woord wil, snap je waar ik naartoe wil, dan zien ze de Heer niet. Want de Heer was zo niet. De Heer had een bepaalde manier om mensen te benaderen. Liefdevol, genadevol, het ook natuurlijk met een streng woord, maar hij deed dat steeds om een mens uit zijn situatie te brengen, niet om hem neer te halen. Daarom dat we zegt vers 15, zorg ervoor, en dat komt nog meerdere malen voor, zorg ervoor, pas op, wijs erop, hè, dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Hoe laat je de genade van God ontgaan? Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Sommige vertalingen zeggen dat je de genade van God niet mocht verachten. Dat je het niet mocht mislopen, dat je het niet mag verspelen. Maar hoe kan je dat verspelen of mislopen? Is door terug te keren naar religie. Terug te keren naar eigen werken. Terug te keren naar wet, naar de oude dingen waarvan Christus ons heeft bevrijd. Door te denken en te doen alsof we geen nieuwe schepping zijn. Maar we zijn nieuw. En hierdoor kunnen bittere kiemen opschieten die onrust veroorzaakt en wat velen besmetten. Bitterheid komt voort uit teleurstelling. Amen. Iemand van jullie was bitter geweest? Amen. Je moet eens even denken. Wat was de oorzaak waarom dat je bitter was? Wat was de oorzaak dat wanneer je die persoon zijn gezicht zag, dat er een soort van gevoel naar boven kwam? Hè? Wat was de oorzaak? Meestal de oorzaak is omdat we... bitterheid komt voort uit verwachtingen die niet volbracht zijn. Uit verwachtingen in situaties en personen. En ze hebben niet gedaan wat ze hebben gezegd. En je bent totaal teleurgesteld. Maar wanneer je in de genade van God leeft. Dan leef je in zijn liefde. En vergeving. En is er geen plaats voor verbittering. Is er geen plaats voor verbittering. Want je leeft in de verwachting van wat God heeft gedaan. Niet wat anderen voor jou gaan doen. Maar voor wat hij reeds heeft gedaan voor mij is genoeg. En wat een ander ook mogen doen. Oké, het zal pijn doen, maar de Heer vergeeft ze, want ze weten niet wat ze doen. Ik heb zijn genade ontvangen, ik ga je doorgeven. Dat betekent niet dat ik me ga laten doen als een deurmat. Hè, en iedereen over me heen laat walsen. Nee, ik ga ook niet het evangelie gooien aan de varkens, zoals Jezus. Ik ga wijs zijn, amen. Maar wanneer dat er toch iets gebeurt met mij, prijs de Heer, ga ik niet toelaten dat er een bittere kiem gaat ontstaan. En dan daardoor dat ik veel ermee kan besmetten. Amen. En dat is inderdaad waar. Bitterheid besmet velen. Je hebt waarschijnlijk al wel eens een persoon gezien die in zijn hart bitterheid meedraagt. Maar je ziet het niet echt hier. Hè? Maar wanneer hij een bepaald ding of persoon of iets aanhaalt. En dan komt er opeens een reactie. Dan weet je, ja, ik heb daar een gevoel gesnaard geraakt. Oei, oei. Daar zit blijkbaar nog iets in zijn hart dat niet opgelost is. En wat doet het? Het besmet anderen. Het heeft een negatieve impact op anderen. Zo is hetzelfde in de gemeente, broeders en zussen. We moeten oppassen dat we de genade van God niet verspelen. Want het kan anderen besmetten. Dus dat is de waarschuwing die hij, eerste waarschuwing. Tweede waarschuwing dat hij geeft is vers 16. Is niemand, pas erop dat niemand overspel pleegt. Of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. Oei. Ik neem aan dat u het verhaal kent van Esau en het bord met brood en linzensoep. Esau minachtte het heilige zozeer dat hij voor een enkel bord eten zijn geboorterecht heeft afgewezen. Met andere woorden, hier wil de schrijver zeggen, een tweede waarschuwing. Laat de lusten van het vlees, de begeertes in uw lichaam, laat het niet zo, overvloeien. Wat is dat niet? Ja, dat is. Laat het niet zo overweldigen dat je de Heer zijn offer gaat afwijzen. Ja, en we zien hier het geval met overspel en het geval met de hongerige Esau. Hè? Wat was nu dat eerstgeboorterecht? Eerstgeboorterecht in de cultuur van de Joden was iets heel belangrijks. De oudste zoon, de eerstgeborene dus, die kreeg een dubbele portie van de erfenis van de vader. Elke zoon kreeg wel een erfenis, maar de oudste zoon moest verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de patriarch, van de vader van het huis, van de naam van de familie. Hij kreeg dan een dubbele erfenis om zorg te dragen voor zijn vrouw of vrouwen. Hè, voor zijn, hoe noemt dat, bijvrouwen en al die dingen. Om over het imperium zorg te dragen. Hij kreeg de dubbele portie. Wat de eerstgeborene ook kreeg, was de heilige zegening die via Abraham werd doorgegeven naar uiteindelijk de Messias toe, Jezus. Ja? Dat is een privilege om dat te dragen. Maar Esau had zoveel honger op een dag. En Jacob, de deceiver, degene die verleidt, dat is zijn naam, wou het geboorterecht hebben. En hij verkocht het eigenlijk aan Esau voor een bord soep en wat brood. En dus Esau dacht er eigenlijk niet aan om zoveel waarde te schenken aan hetgeen dat God hem ging geven. En want hij wou op dat moment zijn lusten en zijn dingen bevredigen. Dat was groter in zijn ogen dan datgene dat God hem ging geven. Amen. Dus daarom dat de Heer zegt hier doorheen Hebreeën, zie dat je het niet doet en het heilige zozeer minacht. Hij ging terug naar de Joodse christenen in die tijd. Zie dat je niet terugkeert. En dat je toegeeft aan de verleidingen om te compromitteren in de wereld waarin dat je leeft. Amen. Om terug te gaan naar het Joodse religie, omdat je dan niet meer vervolgd zou worden. Omdat je dan niet meer uitgelachen zou worden. Hè? Vandaag de dag is hetzelfde. Geef niet toe aan degenen die lachen met jou. Geef niet toe aan de lusten van je eigen vlees. Dat is gekruisigd in de naam van Jezus. Geef niet toe aan de druk van de wereld om terug te keren van waar de Heer je uit heeft getrokken. Want we hebben een geboorterecht. Broeders en zusters. En we mogen het niet minachten. Amen. We hebben een geboorterecht. Halleluja. Ik zal u even uitleggen wat we hebben. Colossense 1:15. We hebben een geboorterecht dat gekomen is doorheen de eerstgeborene. Wie is de eerstgeborene? Colossense 1:15 in de NBG zegt, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de eerstgeborene der schepping. Amen. Oké, dat is Jezus. Hij is de eerstgeborene. Beeld van God, onzichtbaar is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. Heb je nooit begrepen wat dat wil zeggen? De eerstgeborene der ganse schepping. Wil dat zeggen dat hij de eerste geboren was of gecreëerd? Nee, hij is de enige geboren van God. Hij is de zoon van God. Hij is degene die de erfenis krijgt van de Vader. Amen. Halleluja. Jezus heeft van zijn Vader, van God, heeft hij de erfenis in zijn handen gekregen. Hij heeft al het vermogen van de Vader gekregen en heerst over de schepping. Wanneer Jezus uit de dood opstond, mijn broeders en zusters, werd hij de eerstgeborene uit de doden. En hij zei, ik heb alle macht. Alle macht is aan mij gegeven. Amen. Dat zegt hij in Matthäus. Amen. 28. Alle macht is aan mij gegeven op aarde als in de hemel. Ik ben de eerstgeboren. Met andere woorden, ik heb de erfenis en de privilege en het geboorterecht en de spirituele zegeningen heb ik allemaal vergaard. Ik ben de eerstgeboren. Hebreeën 1 en 2. Amen. Ik zeg het wat duidelijker. Hebreeën 1 en 2, ook in de MBG. Ja, koning. Heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon? Die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. Amen. Hij heeft doorheen ons gesproken, doorheen zijn Zoon. Die heeft aangesteld of aangewezen als enige erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. Dank u, Jezus. Amen. Hij is de erfgenaam van alle dingen. En wat nog belangrijker is, is voor ons, voor zij die in eenheid leven met de Heer, worden we zoals hem rechthebbers op het eerstgeborene recht. Amen. Ik denk niet dat jullie beseffen wat ik juist heb gezegd. Hebreeën 12, 18. En dan verder, Bruno. Ik zal nog eens zeggen. Als je leeft in eenheid met hem. Amen. En je maakt deel uit van de familie van God. En je bent zijn zoon of je bent zijn dochter. Maakt dat automatisch dat jij mede-erfgenaam bent. Halleluja. Van de erfgenaam. Want Jezus geeft hetgene dat hij heeft gekregen. Geeft hij door aan zij die hem toebehoren. Halleluja. Want hij is het hoofd van het lichaam. En iedereen die deel uitmaakt van het lichaam, maakt deel uit van het hoofd en maken we deel uit van het lichaam. En alles wat hij heeft verwezenlijkt, wordt doorgegeven aan ons. De zalving die op zijn hoofd rust, wordt doorgegeven aan het hele lichaam. Dat betekent de autoriteit en de macht die hij heeft ontvangen, geeft hij door aan zijn gemeente. Want wij zijn degene die hem moeten representeren op deze aardbol. Jezus, halleluja, wandelt doorheen ons. Hij wandelt niet meer fysiek onder ons, maar hij wandelt doorheen zijn leden, doorheen zijn kinderen. Amen. En zo kan hij wandelen op miljarden mogelijke manieren. Als er miljard mensen zijn die gered zijn. Amen. Amen. Ik zal nog een vers dat bewijst dat we eerstgeboren zijn. U hebt niet zoals het volk destijds voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan of in de dreigende duisternis en zo verder. Nee, we hebben gestaan voor de berg Sion. 22, Bruno. Hij wilt hier zeggen, kijk, pas op. Zie dat je het niet verspeelt, de genade van God. Pas op dat je niet je lusten en de dingen van vroeger zo laat overweldigen. Dat je het geboorterecht dat je hebt ontvangen van God, dat je dat gaat afwijzen. Want we staan niet meer voor een berg zoals het volk van Israël. Dat in vuur stond en de stem uit de hemel kwam en alles in lichte laaien zette. En iedereen was zo bang en sidderde van angst. Dat ze zeiden, we willen niet dichter komen. Mozes, ga jij maar alleen, want anders gaan wij dood. Nee, we staan niet meer voor zo'n verbond. We staan nu voor de Zionsberg. En dat is de berg van lofprijs. Dat is de berg van David. Amen. Dat is de berg van het nieuwe verbond. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We staan voor een nieuwe berg, omdat Jezus die andere berg is opgeklommen en is opgeofferd op de oude berg om onze nieuwe berg te geven. Hij heeft de wraak van God over zich laten komen voor de resultaat van de zonde. Maar dat maakt ervoor dat we nu voor de nieuwe berg staan. Tot de stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. We staan niet meer voor een letterlijk Jeruzalem. Dat maakt allemaal niet uit wat daar gebeurt. Waar we voor staan is het hemelse Jeruzalem. Amen. We staan voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. We staan voor de gemeenschap. Hier gaan we. Vers 23. Die moet ik hebben. We staan voor de gemeenschap van eerstgeborenen. Die ingeschreven zijn. Waar? In de hemel. Amen. Mijn naam staat ergens ingeschreven in de hemel. Amen. Ik heb een lijst met daarop. We hebben een lijst met daarop mijn naam. Prijs de naam van Jezus. En daarvoor staan wij. Voor de gemeenschap van de eerstgeborenen. Want elk een ieder die in Jezus is, is een eerstgeborene naar Jezus toe. En de eerstgeborene, die krijgt de erfenis. Die krijgt de zegeningen van de Heer. Halleluja. We staan niet zomaar voor iemand. We staan voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus. En voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Amen. Hij maakt hier de vergelijking. En dat vind ik wel heel straf van wat er vroeger was. En jullie willen daar terug naar keren. Jullie willen terugkeren naar die berg. En sidderen van angst. En God die van bij het minste dat je verkeert doet, dat je wordt gestenigd. Hè? Dat je overspel pleegt, dat je wordt gestenigd. Als je dit, en de wet en al zijn resultaten. Jullie willen je terugkeren naar daar. Maar we hebben iets nieuws. We staan niet meer voor het bloed van dieren. We staan voor het gesprenkelde bloed van Jezus. Dus hij wil de lezer ervan overtuigen dat wat je nu hebt is beter dan wat je eerst had. Dus waarom zou je hem afwijzen? En dat is mijn boodschap vandaag. Wijs hem niet af. Vers 25. Hij zegt het weer. En we gaan eindigen. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Amen. En dan geeft hij weer een vergelijking. Want als zij niet ontkomen zijn toen dat ze degene afwezen die hen op aarde onderrichten, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. En dan vers 26. Destijds deed zijn stem de aarde beven met die bergen en alles. Maar nu, broeders en zusters, komt er een dag dat hij de aarde nog eenmaal gaat doen beven, met de aarde ook de hemel. Met andere woorden, heel het universum, alles zal opnieuw geschapen worden. Amen. En alles dat wat geschapen is, alles dat wat wankel en verdwijnt, zal verdwijnen. Alles dat niet stabiel is, zal verdwijnen. Maar dat wat onwankelbaar is, zal blijven. Daarmee dat Jezus zei in een van zijn parabels, als je je huis bouwt, bouw het op een solide fundament, op een rotsfundament. Dat wanneer de storm komt, of wanneer het vuur komt, wat er ook mogen komen, dat uw huis blijft staan, want het is gebouwd op de rots. Jezus wou zeggen, alles wat je voor God doet, alles wat je doet in het koninkrijk van de Heer, moet gebouwd zijn op zijn werk. Op zijn offer. En dat is een beter offer. En al de rest zal verdwijnen. Al diegenen die een andere manier vinden tot God, al diegenen die hem afwijzen en terugkeren naar wat van waaruit ze zijn gekomen, zullen verdwijnen. Wijs hem niet af, want alles wat hier staat te wankelen zal verdwijnen en vergaan, maar alleen Gods koninkrijk zal blijven bestaan. Alleen Gods koninkrijk zal blijven bestaan. Halleluja. Laten we daarom, en daar eindigt hij mee zijn waarschuwing. Laten we daarom, omwille van al die redenen die ik heb gezegd daarvoor, het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Amen. We hoeven er niet voor te werken, want hij heeft het werk gedaan. We hoeven het enkel te aanvaarden in dankbaarheid. En laat dat dan een werk in jou beginnen uit te voeren. Tot vele vruchten. Ah ja, broer, zeg maar. Vers 28. Zie, laten we daarom. Laten we derhalve, NBV. Onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en met ontzag. Zie, zo dien je de Heer. God dien je door hetgeen dat hij heeft gedaan te laten uitwerken in je leven. Zo dien je God. Amen. Door hetgeen dat hij heeft gedaan, in dankbaarheid aanvaarden en dat een uitwerking laten doen in je verder leven, met eerbied en met ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Met andere woorden, er komt een dag dat het oordeel komt, broeders en zusters, en het zal alles verteren op deze. Het zal alles consumeren. Met andere woorden, het zal datgene opbranden, hetgeen dat niet meer dat wankelt. Amen. Maar we hoeven niet te wachten tot op die dag. Halleluja. Ik ga hem nu aanvaarden. Ik ga zijn koninkrijk nu aanvaarden in de naam van Jezus. Halleluja. Want dat is hetgene dat blijft staan. Dat is hetgene dat onwankelbaar is. Vader, we danken u, Heer. Halleluja. In Jezus' naam. Laten we allemaal recht staan. In Jezus' naam. Thank you, Jesus. Father, we bless your name. Halleluja. Mijn boodschap was heel simpel. Wijs hem niet af. Keer niet terug naar de vroegere manier van leven waaruit de Heer je heeft getrokken. Amen.